Goed, ik wil vanavond met u gaan naar Hebreeën hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6. En ook al hebben we bij dat gedeelte vanaf vers 9 tot het eind van het hoofdstuk al reeds stilgestaan. Ik moest voor de kerstposteling invallen. En dan heb ik eigenlijk zonder weinig voorbereidingstijd dat gedeelte van vanaf vers 9 tot en met vers 20 van Hebreeën 6 met u in vogelvlucht behandeld. Maar dat is toch wel een vrij snelle behandeling van zo'n belangrijk gedeelte. En daarom wil ik vanavond er wat dieper op ingaan. En ik wil ook niet gaan rennen door dit gedeelte heen, want er wordt heel veel in gezegd. Er worden belangrijke dingen in gezegd. Dus ik wil met u eigenlijk alleen behandelen vanavond vers 9, 10, 11 en 12. Maar voor het verband wil ik u lezen vanaf vers 7 van Hebreeën 6, waar staat vers 7, want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hem, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugelijk en niet ver van de vervloeking, die uitloopt op verbranding. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken we zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig, dat hij uw werk zou vergeten, en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt, door de diensten, welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen, tot de verwezenlijking der hoop, tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Tot zover. Ja, dit gedeelte is natuurlijk een onderdeel, deze gelezen versen, van dat wat grotere gedeelte, wat begint in Hebreeën 5 vers 11, en wat zich zo vervolgens zich uitstrekt naar Hebreeën 6 tot aan het einde van hoofdstuk 6, namelijk Hebreeën 6 vers 19. Heel het gedeelte vanaf Hebreeën 5 vers 11 tot Hebreeën 6 vers 19 is eigenlijk een gedeelte wat een tussenzin is. Is eigenlijk een waarschuwing. De apostel Paulus is in zijn behandeling gekomen tot het punt dat hij wil gaan behandelen, dat hij wil gaan doorgeven. Wat het zeggen wil, dat ze als Israëlieten, als Hebreeër, dat ze een hoge priester hebben. Een hoge priester, namelijk de Heer Jezus Christus, die niet is naar de ordening van Aaron, maar is naar de ordening van Melchizedek. En over dat onderwerp heeft hij heel veel te vertellen. Maar hij kan het eigenlijk niet aan de Hebreeën kwijt, omdat de Hebreeën traag zijn in het horen. Omdat ze in feite achterblijven in hun geestelijke groei. En dat woord Gods wat hen gepredikt wordt, dat ze dat maar heel traag oppakken. En heel traag tot zich nemen. Daarom is daar die waarschuwing, dat je niet traag moet worden. En die vurige aanvuring in heel dit hoofdstuk, om voor te varen naar de volmaaktheid, naar het volkomen, of beter vertaald, voort te gaan naar de volwassenheid, op te groeien naar de volwassenheid in het geloof. En voorwaarts te gaan in het geloof. En niet traag wordt, maar dat je, zoals we eigenlijk gestopt zijn met lezen, Hebreeën 6 vers 12, dat je tot het einde toe dezelfde ijver blijft betonen tot verwezenlijking der hoop, tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers mogen zijn van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat je volwassen wordt en als volwassene ook echt kunt erven. Een kind, helaas, volgens de Nederlandse wet, kan niet erven. Erft hij ook niets, dan wordt een voogd aangesteld die dat bezit dan gaat beheren. Nee, je kan alleen als je volwassen bent, dan pas kan je echt erven. En daarom moet men... Daarvoor wordt men hier gewaarschuwd. Het is ook de hele Hebreeënbrief, hebben we gezien, is een woord van vermaning. Een woord van van waarschuwing. Het is dus een tussenzin, hier, vanaf vers, van Hebreeën 5 vers 11 tot aan het eind van Hebreeën 6 vers 19. En na die waarschuwing pakt hij ook dat punt van Melchizedek weer op, waar die mee, mee geëindigd was in Hebreeën 5 vers, vers 9. Daar staat, toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En met die Melchizedek, daar eindigt hij ook mee, die hele tussenzin. En daar kan hij dan mee verder gaan. Hebreeën 6 vers 20. Waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste, die Abraham bij zijn terugkeer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gaat helemaal verder weer over dat onderwerp van Melchizedek. Ja, Hebreeën, stukje van Hebreeën 5, dus vanaf vers 11, en Hebreeën 6 is dus een, ja, eigenlijk geeft dat gedeelte ons inzicht hoe de Hebreeën dus verachtende in genade, terugvielen eigenlijk in het geloof. En die terugval in het geloof wordt geïllustreerd met een akker, met een veld. Vers 7. Want de grond die de regen welkens er telkens opvalt indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hem die ter wille van wie ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Dat is ook het beeld wat we hier zien. Het veld, de grond, de akker, de aarde, hè, staat hier, die regen die er telkens opvalt en indringt, hè, die moet vrucht voortbrengen. En de Heer kijkt ook naar ons leven, of wij vrucht voortbrengen. En als wij vrucht voortbrengen, gewas voortbrengen, dan ontvangen we zegen van God. Maar vers 8. Doch als zij doornen en distels draagt, is zij ondeugelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Ja, dat is de consequenties. Als zo'n veld geen gewas voortbrengt, alleen maar doornen en distelen draagt, en daar worden de Hebreeën mee vergeleken, zij lijken op een veld wat geen gewas voortbrengt, waar geen vrucht op gevonden wordt, maar waar alleen maar doornen en distelen worden gevonden. En als dat het geval is, ja, dan is zo'n veld ondeugelijk. Dan heb je er eigenlijk helemaal niets aan, en dan ben je niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Dan wacht je het oordeel van God. Ja, hoe moeten we dat zien? Nou, we moeten allereerst kijken dat er twee woorden zijn hier in dit gedeelte die heel belangrijk zijn. En dat zijn de woorden, het eerste woord is het woord ondeugelijk. Dan is hij ondeugelijk. In de grondtekst staat daar het woord adokimos. Wat betekent, dan word je afgewezen. Gedisqualificeerd. Zo'n veld wordt gedisqualificeerd. Zo'n veld wordt afgewezen. Je kan er niks mee met dat veld, doornen en distels. Je kan alleen maar die doornen en distels bij elkaar rapen en in de oven gooien. Het loopt uit op verbranding. Het tweede woord wat hier belangrijk is, dat is het woordje niet ver van. Het is niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Ze zijn er niet ver van. Maar de Hebreeën die brengen wel in de ogen van de apostel Paulus, doordat ze zo traag zijn in het horen, ja, komen ze wel in de situatie dat ze ondeugelijk zijn en dat ze niet ver van die vervloeking zijn die uitloopt op verbranding. Ze zijn dus ondeugelijk, ze zijn dus in feite, zoals ze nu zijn, disqualificeren zij zichzelf en het loopt uiteindelijk uit op een oordeel. Ze zijn niet ver van de vervloeking. Ditzelfde woord adokimos wordt ook door Paulus gebruikt in 1 Korinthe 9. In 1 Korinthe 9. En daar is het dan wel vertaald door het woord afwijzen, adokimos. En dan staat in vers 27, nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden, gedisqualificeerd te worden. Ja. Eigenlijk, het gedeelte begint in vers 24 en voor het verband laten we het helemaal maar lezen. Het gaat er in feite het beeld van de renbaan, van de loopbaan, een wedstrijd, een hardloopwedstrijd. Vers 24, weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde, en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Afgewezen te worden waarvan? Van de verlossing? Nee, alleen de verlosten mogen meedoen aan deze renbaan, aan deze race, aan deze hardloopwedstrijd. Daar word je alleen toegelaten voor als je verlost bent. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Zij die in de renbaan lopen, die lopen voor een vergankelijke erekrans, wij om een onvergankelijke erekrans. Daar gaat het om. Het gaat om een erekrans, het gaat om een prijs. En die prijs kan je blijkbaar winnen, maar die prijs die kan je ook verliezen. Je kan jezelf disqualificeren voor die prijs. Je kan afgewezen worden door de scheidsrechter. En hoe word je afgewezen? Moet je gelijk doorlezen. Hebreeën 10. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet. Dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen. In de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. En allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging. En die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Dat is de situatie. Dus je moet gelijk doorlezen, Hebreeën 9. En meteen naar Hebreeën 10. Korinthe 10, ja, en wat we nu gedaan hebben. En dan zie je dat Paulus meteen verklaart hoe je afgewezen wordt. En hij gebruikt als illustratie het volk van Israël. Want ik stel er prijzen, broers, dat gij weet. En die vaderen, die Hebreeuwse vaderen, die waren allemaal verlost. Ze waren allemaal verlost uit Egypteland. Ze waren allemaal onder de wolk. Ze waren allemaal door de Schelfzee heen gegaan. Ze hadden zich allen in Mozes lieten dopen. In de wolk en in de zee. En alle hebben ze het geestelijke voedsel gegeten. Het manna. En alle de geestelijke drank gedronken. He, uit het water uit de rots. Want ze dronken uit hun geestelijke rots. Welke met hen medeging. En die ons was de Christus. En toch heeft het God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Want ze werden neergeveld in de woestijn. Als voorbeeld ook van Hebreeën, Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Je ziet hier dat alles hier concentreert op die woorden, en dat wordt zo onderstreept, allen, allen onder de wolk, allen door de zee, allen in Mozes, alle dronken dezelfde geestelijke drank en aten hetzelfde geestelijke voedsel en toch in het merendeel. Heeft God geen welgevallen gehad. En ze vielen allemaal in de woestijn. Ze kwamen Kanaan niet in. Hun prijs ging hun neus voorbij. Waarom? Ze hebben zichzelf gedisqualificeerd. Disqualificaties werden afgewezen. Ze waren wel verlost, maar ze werden wel afgewezen. Vers 6. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Dus we moeten wel oppassen in onze levenswandel hoe wij als gelovigen wandelen. Of we echt wel wandelen op die loopbaan van ons leven. Of we daar echt wel net als Paulus, ons zo inspannen, dat wij met alles wat we doen en laten, steeds die prijs, die erekrans in het oog houden. Dat erfdeel in het oog houden. Want voor Israël was Kanaan het erfdeel. En ook ons erfdeel bevindt zich in de hemelse gewesten. In het licht. Als Colossenzen ze ons uitgebreid laat zien. Nou, we zien dat Hebreeën 6, eigenlijk net als hier 1 Korinthe, parallel min of meer loopt met elkaar. En dat Hebreeën 6 ons laat zien dat wij dus moeten voortvaren tot de volmaaktheid. Nog maar eens Hebreeën 6 vers 1. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, op de volwassenheid, op de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, enzovoort, enzovoort. Het is of dat je voortgaat tot de volmaaktheid, dat je je richt op het volkomene, of dat je wordt gedisqualificeerd, dat je wordt afgewezen. In de race, daar gaat het om. Als je naar dat voorbeeld van dat veld kijkt, in Hebreeën 6 vers 7 en 8, hè, want de grond die de regen, welke telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, en God werkt zo in ons leven, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugelijk en is ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Moet erop letten dat er niet staat dat de alternatieven zijn zegen van God of vervloeking. Maar dat het gaat over, dat daar staat tegenover elkaar, de zegen van God of afgewezen worden. Dat staat tegenover elkaar. Dat afgewezen worden vind je bijvoorbeeld ook in Matteüs 24... Matteüs 24. Waar het gaat over die twee dienstknechten. Vers 44. Daarom weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u dat gij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen mijn Heer blijft uit en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaard zou eten en drinken, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet en hij zal hem folteren en hem in het lot de huigelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hier zie je de getrouwe en verstandige slaaf tegenover, zeg maar, de ongehoorzame slaaf. De slechte slaaf. Die met zijn pet ernaar gooit. Het gaat over werk. Het gaat continu in Hebreeën 6 en ook hier in Matteüs 24 over de werken die we doen. En zijn onze werken goed? Zoals de Heer het wil, dat we bezig zijn zijn werken in het leven uit te voeren, in opdracht van hem. Zalig die slaaf die de Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Maar als je dat daar niet voor open staat en je bent traag in het horen en je wordt onverschillig en je gelooft het wel en je bent een slechte slaaf en je zegt nou, de Heer blijft uit, het heeft al 2000 jaar geduurd en het zal mijn tijd ook nog wel uitzingen en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan. Dat wil zeggen dat je je medegelovigen eigenlijk, ja, dat je je daar asociaal ten opzichte van gedraagt. En dat je met de dronkaars zou eten en drinken. Dat je met de wereld maar meedoet. En eet en drinkt net als de wereld. En verder helemaal niet nadenkt. Ja, dan op een onverwacht ogenblik, dan is de Heer er. En wat doet de Heer? Hij zal hem folteren en hem in het lot der huigelaars doen delen. Hij loopt zijn erfdeel in het koninkrijk hier mis. Dat gaat hem zijn neus voorbij. Hij wordt afgewezen. Gedisqualificeerd. Hetzelfde zie je in Matteüs 25 vanaf vers 14. En dat is een heel grote gelijkenis vanaf vers 14 helemaal tot vers 30. Waar het gaat over de gelijkenis van de talenten. En u weet het wel dat er slaven zijn die hebben soms, de een heeft 10 talenten, de ander heeft 5 en er is er eentje bij die heeft er maar 1. En wat doet diegene die er maar 1 heeft? Nou, die is lui. Dat is een luie slaaf. Die gelooft het wel. Die woekert niet met zijn talent. Daar doet hij helemaal niks mee. Oké, niet iedereen heeft er 10. Of niet iedereen heeft er 5. Maar toch laat de Heer zien, minimaal heeft een ieder er toch 1. En wat doet die luie slaaf? Die slaaf die gelooft het wel. Wat doet hij met dat talent? Ja, dan stopt hij in de grond. En als de Heer terugkomt, dan graaft hij hem op. En dan zegt hij, kijk, ik heb het nog. Dan zegt hij, ja, maar je hebt er niks mee gedaan. Je hebt er helemaal niet mee gewoekerd. Dan had je het beter aan een bankier kunnen geven. Dan had ik het nog met winst. Had ik het terug ontvangen van je. En wat doet hij aan het eind van het hoofdstuk? Matteüs 25 vers 26. Ook iemand die dus zijn erf... deel misloopt, gedisqualificeerd wordt. Vers 20. En zijn heer antwoordde en zei tot hem: gij slechte en luie slaaf. Wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan een ieder die heeft, zal gegeven worden. Je moet dus hebben. Je moet dus werken hebben. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, geen werken heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt de onnutte slaaf uit in de buizenduisternis. Daar zal het geween zijn naar tandenknars. Ze worden buiten het koninkrijk geworpen. En daar is geween. Daar is tandenknars. Daar is wroeging. Ik ben stom geweest. Ik heb de verkeerde keuzes in mijn leven gemaakt. Ik was lui. Ik was onverschillig. En dan kan je net als Esau het onder tranen proberen bekering te zoeken. Maar je komt dat koninkrijk niet meer in. Punt. Streep. Uit. Dan kan je als Israël in de woestijn weigeren om het land Kanaan binnen te gaan door ongeloof. En dan heb je 10 keer ongeloof geopenbaard. En dan zegt de Heer, dan kom je er niet meer in. Dan kan je toch hopen en bidden dat je erin komt. Dan kan je met een klein legertje de volgende dag gaan proberen. Maar dat loopt op niks uit. Dan word je verslagen door de Amalekieten. Dat is de situatie. Dan kom je er ook niet meer in. En hun lichamen vielen in de woestijn. Je ziet hier dus dat dit voorbeelden zijn van zo'n veld, van zo'n akker, die geen vrucht voorbrengt, maar doornen en disselen draagt. Dat loopt dus uiteindelijk op verbranding. En de Hebreeën waren dus niet ver van vervloeking. Ja, we moeten ook daar wel bij realiseren dat, ondanks dat dit verlies betekent, namelijk al wat hij had, werd hem ook ontnomen. Dat niet wil zeggen dat hij verloren gaat zelf, zo'n persoon. Nee, zijn werken worden geoordeeld en ja, hij loopt zijn erfdeel mis, dat verliest hij. Bij dit voorbeeld kan je ook zeggen, wanneer een veld dus produceert doornen en distelen, dan is het einde daarvan verbranding. Maar het veld zelf wordt niet verbrand. Wat wordt verbrand? Wat wordt vernietigd? Hetgeen wat is geproduceerd. Doornen en distelen die hij heeft gedragen. Die ondeugelijke werken. Die worden verbrand. Daar blijft niets van over. Die is ook in harmonie met 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Waar we lezen in 1 Korinthe 3 vers 15. Maar indien iemands werk verbrandt, en dat hebben we hier, dat is Hebreeën 6, iemands werk verbrandt, doornen en distelen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden.
doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Ja.
Men is wel verlost, men is wel gered, men is wel behouden en men blijft ook behouden. Als door vuur heen. Maar al ook hetgeen wat hij nog had, dat raakt hij kwijt. Dat is wel heel erg sneu. Verlost en alles verder afgenomen, waar die allemaal eigenlijk in principe voor genoteerd stond in de hemel. Voor die erekransen, die prijzen, die erfdelen die hij in Christus mocht ontvangen.
Ik heb het al aangehaald natuurlijk in Hebreeën zelf, is het Esau die dan ook ons nog de revue passeert in Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 16. Hebreeën 12, vers 16. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerste geboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen. Ook weer hier, adokimos werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Ja, hij was gedisqualificeerd. De Hebreeën waren niet ver van vervloeking, wat uitloopt op verbranding. Ze hoefden nog maar even verder te gaan en eigenlijk was dat punt bereikt, wat hier Esau in zijn leven al bereikte. Wat Israël, verlost uit Egypteland, toen ze voor het land Canaan ook al bereikte, toen ze voor de tiende keer weer ongeloof openbaarde. We moeten daarom oppassen in ons eigen geloofsleven. We hebben niet een soort ongelimiteerde ticket, moeders en zusters. We moeten dat heel ernstig nemen. Dit zijn allemaal voorbeelden die opgeschreven zijn ter waarschuwing van ons. Het staat er niet voor niks. Omdat we geen aansporing zouden hebben, geen liefde zouden hebben tot het kwade. Om mee te doen met de wereld. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat we daar niet aan meedoen. En dat we ons interesseren van, wat wil God met mijn leven? Wat is het talent wat God in mijn leven gegeven heeft? Wat kan ik zelf doen? We moeten beseffen dat, zoals hier Hebreeën 12 in het laatste vers zegt, dat God, onze God, een verterend vuur is. Is het vuur waar onze werken uiteindelijk aan ons leven aan zullen worden getoetst. Hè? Vers 28 van Hebreeën 12. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Hij is een verterend vuur. En welk wij komen in aanraking met een heilige God eens. Waar al onze werken, alles wat wij verricht hebben, zal worden getoetst door dat vuur. En als het goud hooi, als het goud, zilver en edelgesteente is, dan zal dat blijven bestaan, die werken. Maar is het hout hooi en stoppelen, zijn er distels en doorns, ja, dat verbrandt. Daar bleef niets van over. Als we terug gaan naar Hebreeën 6, dan zegt Paulus dan in vers 9, maar wat u betreft, geliefde, ook al spreken we zo, hij spreekt eigenlijk heel ernstig, heel vermanend, heel waarschuwend, maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken we zo, wij zijn overtuigd, waar is hij dan van overtuigd, van iets beters, waaraan uw heil hangt. Iets beters waaraan uw heil hangt. Ja, dat woord beter, dat is een sleutelwoord, hè, in de Hebreeënbrief. Hè, er wordt gesproken over een betere opstanding, een betere hoop, een beter verbond, een beter dit, een beter dat, en ga maar door. Dat is echt een sleutelwoord. Iets beters. Een beter vaderland. Een betere hoop, een betere opstanding. Zoals je in Hebreeën kunt vinden op sommige plaatsen. Dat woord waar staat, we zijn overtuigd van iets beters, van betere dingen, staat eigenlijk in de grondtekst, van betere dingen waaraan uw heil hangt. Dat woord hangt, waaraan uw heil hangt, aanhangen, wat eraan vasthangt. Dat is eigenlijk niet zo'n goede vertaling. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Lucas 13. Lucas 13, dat woord wat hier is vertaald door aanhangen. Lucas 13, vers 33. Er staat, ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Nou, het woord wat hier hetzelfde is in het Grieks, wat is vertaald in Hebreeën 6 met aanhangen, is het woord volgende. De volgende dag. Volgen. Dat is eigenlijk een veel betere vertaling, en dat wordt ook eigenlijk bedoeld, volgen. En eigenlijk zegt Paulus hier, wij zijn overtuigd van betere dingen die uw verlossing volgen. Er zijn betere dingen die je verlossing volgen. Er zijn betere werken die op je verlossing volgen. Er zijn betere dingen te vinden. Eigenlijk die zijn betere dingen die je verlossing vergezellen en zullen volgen. Als je naar die betere dingen gaat kijken, die de apostel Paulus dan hier uit, dan gaat hij die nader verklaren. In vers 10, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt, door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Ja, Paulus is ervan overtuigd dat dat de Hebreeën betere dingen bezitten die op de verlossing volgen. En hij gaat nu verder om aan ons te laten zien welke betere dingen op de verlossing volgen. Die vergezeld gaan daarmee. En hij gaat ze in vers 10 en 11 en 12 en nog de rest van het hoofdstuk eigenlijk vanuit verschillende gezichtspunten eigenlijk bezien en behandelen. Het is duidelijk wat deze betere dingen dus inhouden. Die betere dingen die op je verlossing volgen, dat is werken, je werk. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En verder je liefde. En de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt. Hoe? Door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Dat zijn werken, dat zijn diensten. Die je aan de heilige doet. En die je bewezen hebt. En die je nog bewijst. Hebreeën 10 is een parallel gedeelte van dit vers. En wel de verzen 22 tot en met 24 van Hebreeën 10. Hebreeën 10 vers 22. Laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerheid des geloofs. Met een hart dat door besprengen gezuiverd is van het besef van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We vinden hier in Hebreeën 6... de volle verzekerdheid van het geloof. Hè? Dat vind je hier zo. En je vindt dat God ook niet, in Hebreeën 6, dat God niet onrechtvaardig is, dat hij uw werk zou vergeten. Zo vind je in Hebreeën 10 dat hij getrouw is. Wat hij belooft, hè, dat hij dat waar zal maken. Vers 23 van Hebreeën 10. Laat wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En bovendien in Hebreeën 6 zweert hij nog bij zichzelf. In vers 13 van Hebreeën 6, want God heeft aan Abel zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren bij zichzelf. En als je dan doorleest, blijkt God zelfs dubbel te zweren. En er is dus een dubbele verzekerdheid van de hoop die wij op Christus hebben. We worden aangeraden om zowel in beide gedeelten, als je dat gaat lezen, in Hebreeën 10 vers 24, dat we op elkander acht moeten geven om elkander aan te vuren tot liefde en goede werken. En aan de andere kant is daar sprake van de liefde en het werk die gij voor zijn naam getoond hebt, in Hebreeën 6. Dit zijn dus allemaal de dingen die op de verlossing volgen. Op je verlossing dienen te volgen, werken en liefde voor zijn naam. Diensten die je bewijst aan heiligen en nog bewijst. En volgens Hebreeën 10, dat je toetreedt met een verachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. En dat je op elkander acht geeft en elkander aanvuurt tot liefde en goede werken. Ja, als we kijken naar wat Jacobus natuurlijk zegt in Jacobus 2 vers 17 over geloof en werken. Dan zegt Jacobus in het Jacobus 2 vers 17. Zo is het met het geloof, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Geloof zonder werken is dood. Als er op je verlossing niet die betere dingen volgen, niet werken volgen, die diensten volgen, die liefde volgt, dan is je geloof zo dood als een pier. Als dat is Jacobus zegt. De illustratie die in Jacobus 2 wordt aangehaald, het voorbeeld wat Jacobus gebruikt in Jacobus 2, is Abraham, is vader Abraham. En daarbij is het dan niet het geloof wat Abraham had toen hij geroepen werd uit Ur der Chaldeeën. En wat hij later nog, toen hij in Kanaan aangekomen was, en toen God hem vertelde dat hij nakomelingschap zou hebben. En dat God hem naar buiten leidde en hem toonde de sterren van de hemel. En het zand aan de oever van de zee. En dat hij God geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat geloof, dat was zonder werken. En God zag dat geloof en het werd hem toegerekend, het werd hem gerekend als gerechtigheid. Bij het rechtvaardig worden spelen werken geen van ons geen enkele rol. Geen enkele rol. Maar om volmaakt te worden, nadat we gerechtvaardigd zijn, nadat we tot geloof gekomen zijn, zonder werken, dienen er wel degelijk werken de verlossing te volgen, want alleen door die betere dingen die daarop volgen, bereiken wij de volwassenheid, de volmaaktheid en varen wij voort naar die volmaaktheid, naar die volwassenheid in het geloof. En kunnen wij het erfdeel, de prijs enzovoort ontvangen. Later zie je ook in Abrahams leven, en daarom gaat Jacobus, en dat moet u zelf thuis maar bestuderen in Jacobus 2, gaat hij niet, als hij spreekt over vader Abraham, dat geloof zonder werken is dood. En dan wijst hij naar vader Abraham. En naar welk punt in zijn leven wijst Jacobus dan? Dan wijst hij niet aan het begin van zijn leven. Toen Abraham werd gerechtvaardigd op grond van zijn geloof. Nee, dan wijst hij op het laatste moment in zijn leven. In Genesis 22. Als Abraham daar de test, de beproeving van zijn leven krijgt om zijn zoon Isaac, als dat nakomingschap dan er lang gekomen is, en ook is opgegroeid, dat hij zijn zoon Isaac moet nemen de berg Moria op, waar hij gevraagd wordt zijn zoon aan God te offeren. In Genesis 22. En dat geloof, dat neemt Jacobus als voorbeeld om te zeggen, zonder werken is het geloof dood. En dan wijst hij naar vader Abraham. Maar dan wijst hij niet naar het geloof van vader Abraham. Het geloof wat Abraham had in Ur der Chaldeeën, dat hij daar vertrok naar Kanaan, ook niet toen hij in Kanaan gekomen was. En God hem beloofde dat hij hem nakomelingschap zou geven, toen Isaac nog niet geboren was. En het werd hem gerekend in Genesis 15 tot gerechtigheid. Dat geloof in dat stadium daar wijst Jacobus niet naar. Nee, Jacobus wijst op de betere dingen die in Abrahams geloof op zijn verlossing volgde, toen hij reeds aan het eind van zijn leven gekomen was en daar getest werd, beproefd werd in Genesis 22, door middel van het offeren van zijn zoon Isaac. En dan laat Jacobus zien, zie je wel, op geloof, ja, daar moeten werken op volgen. Anders is dat geloof dood. Lees nog maar mee. Ook hebben we niet zoveel tijd, maar vooruit maar. Jacobus 2. Toch goed om het even te lezen. Vers 21 van Jacobus 2. Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. En dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En daar gaat het om. Moeten voortvaren naar de volmaaktheid, naar de volkomenheid, naar de volwassenheid. En zijn geloof werd pas volkomen uit de werken. Een schrift werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, enzovoort, enzovoort. In vers 24, gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Geloof zonder werken is dood. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde wat Paulus bedoelt in Hebreeën 6. De dingen die op de verlossing dienen te volgen, die volmaken het geloof. Die brengen je tot die volmaaktheid. Dat is het voortvaren naar de volmaaktheid van Hebreeën 6 vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Voortvaren naar de volmaaktheid, staat de vertaling. Het is altijd verbazingwekkend om te zien hoe gelovigen een soort antipathie hebben tegen het woord werken. En als over werken wordt gesproken. Daarom heb ik ook besloten vanavond daar nog eens apart over te spreken. Om dat extra te onderstrepen. Dat werken dienen te volgen op je verlossing. En dat zonder werken je geloof dood is. Want zonder werken, als er alleen maar werken is van doornen en distels, dat je met de wereld meedoet, ja, dat je dan ondeugelijk bent. Dat je dan je prijs mist. Dat de waarschuwing is van Hebreeën 6. Maar het is bijzonder dat gelovigen zo'n antipathie hebben en zo enorm reageren altijd als daar in de prediking over werken wordt gesproken of als iemand maar het woord werken noemt. Um, Maar als je bijvoorbeeld leest Efeze 2, dan zie je daar ook heel duidelijk dat ondanks dat de mens tot geloof komt zonder werken, en dat het alleen maar op grond is van genade, nadat hij tot geloof gekomen is, dat daar werken nog moeten volgen. Hebreeën 2, vers 8. Dat staat heel duidelijk, Hebreeën 2, vers 8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat je uit genade behouden bent geworden, dat is niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Dat is toch heel duidelijk, hè? Je wordt hoe behouden? Nou, niet uit werken, opdat niemand roemen. Zo word je behouden. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus, door genade word je behouden, door het geloof. En dat je door genade behouden wordt, dat is helemaal niet uit jezelf, dat is een gave van God. En je eigen werken doen er helemaal niets toe om behouden te worden. Opdat niemand roemen, maar als je tot geloof gekomen bent in Christus, dan ben je in Christus geschapen om wat te doen? Om juist goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hij wil graag dat wij in die goede werken van hem gaan wandelen. Dat we die goede werken gaan doen. Dat is bijbels. En het moet daarna aan niet ontbreken in ons leven. Dan krijg je altijd de vraag van, ja, wat zijn dan die goede werken die wij moeten doen? Nou, daar moeten we dan toch over doorpraten. Titus trouwens zegt hetzelfde. Titus. In Titus 3 vers 5. En die brengt vers 4 voor het verband. Titus 3 vers 4. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze heilige God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered, door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Let op, wij zijn niet gered om de werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming heeft hij ons gered. Onze werken doen totaal er niet toe. Daardoor worden we niet gered, daardoor worden we niet behouden. Maar als je één keer behouden bent geworden, door het bad der wedergeboorte, en door de vernieuwing van de Heilige Geest, ja, wat giet hij dan, vers 8... Dit is een getrouw woord en ik wil dat gij op dit punt een krachtige getuigenis geeft, opdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen voor aan te staan waarin? In goede werken. Niet om behouden te worden, want dan ben je al. Nee, maar dat je nu wel bekend bent om je goede werken. Zo ook vers 14 van Titus 2 vers 14, waarover het gaat dat de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, vers 11 en 12. Laten we maar het helemaal lezen maar. Vers 11, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd en rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft overgegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk. Wat is er met het volk aan de hand? Volijverig in goede werken. Zo wil de Heer ons zien. Volijverig in goede werken. En dat wij de wereldse begeerte en de goddeloosheid van deze wereld verzakende. Dat we die dus niet doen. En dat we godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van hem. Ja, dat is duidelijk. Goede werken dienen er wel degelijk in ons leven te zijn. Zo eindigt ook Hebreeën 13. Hebreeën 13. De Hebreeënbrief eindigt zo. Vers 20. Hebreeën 13 vers 20. De God nu des vredes, die onze Heere Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed om zijn wil te doen, terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dus hij bevestige u in alle goed om zijn wil te doen. Ook weer goede werken. En te doen wat goed is. We kunnen niet, broeders en zusters, Gods wil doen, zijn wil doen, zonder op hetzelfde moment ook goede werken te doen. En deze goede werken, die dienen niet te verrijzen vanuit het vlees, niet te verrijzen in eigen kracht. Nee, het is wat de Heer doet in ons leven en door ons heen. Het is Jezus Christus die dat doet. Hebreeën 10, daar lazen we in vers 24. Laat op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wordt als het ware aangespoord, aangevuurd tot liefde en goede werken. En we zien dat liefde en goede werken in één adem worden genoemd. En het mooie is als je naar Hebreeën 6 gaat, dat in vers 10 ook liefde en goede werken in één adem wordt genoemd. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt. Ook weer werken en goede liefde zijn aan elkaar verbonden. Ik vind het mooi als je 1 Korinthe 13 leest, vers 3, dat daar staat. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte me niets. Het gaat niet om een filantroop te worden in het leven, in goede werken, om vanuit het vlees maar alles te doen. Dan kan je wel zeggen, nou, alles wat ik heb, al het geld wat ik op de bank heb, en al wat ik aan bezit heb, dat deel ik allemaal uit tot spijs aan de armen. En aan goede doelen. En ik geef zelfs mijn lichaam. Ik geef mij zelfs voor een goed doel. Ben ik zelfs bereid om mijn lichaam te geven. Dat het zelfs op de brandstapel wordt verbrand. Te willen van. Maar Paulus zegt alles. Maar ik had de liefde niet. De liefde is niet de drijfveer, het motief in mijn leven. Dat de liefde van Christus mij dringt. Het baatte me niets. Dan breng je geen stap dichterbij bij die prijs. Dan is al dat werk, al die goede werken die je nog doet, dan is het nog in Gods oog allemaal doornen en distelen. Ook allemaal werk wat ondeugelijk is. Dan zijn het niet zijn werken die je doet, maar dan is het eigen werken die je doet. Eigen goede werken, waar je niets van terug zal vinden. Wonderlijk is ook dat als je naar Galaten 5 gaat, dat nog wat meer wordt gezegd over dat onderwerp. Galaten 5. In vers 6. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn, maar geloof door liefde werkende. Daar gaat het om. Geloof door liefde werkende. De liefde moet in ons leven werken. Daardoor moet ons geloof toenemen. Daardoor moeten we ook komen tot die goede werken. En wat zijn die goede werken dan? Vers 14 van Galaten 5. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is de mens om ons heen. Dat is onze naaste. En de hele wet, heel Gods wet, wordt in één klap vervuld. Dus die is eigenlijk helemaal samengevat in het ene woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Heel bijzonder dat ook bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 13, vers 8, 9 en 10, dat er ook zo de nadruk op wordt gezet dat het liefde, het liefhebben van de ander, het liefhebben van de naast, dat je daarmee de wet vervult. Hebreeën 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldigs dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Heb hetzelfde. Vers 9. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslagen, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Aha, hoe is de samenvatting dan? Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Dus heel Gods wet die hij heeft gegeven, wordt daarmee vervuld. De liefde doet de naaste geen kwaad. Dus Gods goede werken zijn gericht in de allereerste plaats. Dat staat ook al in de wet. Is gericht op je naaste. Dat zeggen wij al vaak niet. Maar daar komen die goede werken tot uitdrukking. En het is dus heel verbazingwekkend, vind ik, dat zowel Galaten 5 als hier Romeinen 13 dus laat zien dat welke liefde Gods wet vervult, niet de liefde tot God, maar de liefde tot de mens. De liefde tot de mens, de liefde tot de naaste, die vervult Gods wet. Johannes zegt datzelfde in zijn Johannesbrief, de eerste brief van Johannes. En Johannes hoofdstuk 2. Vers 9. En Johannes 2, vers 9. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en hij weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Bijzonder is dat hier dit gedeelte niet wordt gezegd dat degene die God lief heeft in het licht is. Nee, er wordt gezegd, hij is in het licht die zijn broeder lief heeft. Die is in het licht. Als je zegt, ik wandel in het licht met Jezus, dan kan je alleen maar zingen als je je broeder lief hebt. Als je je broeder haat, benijdt, je naaste niet lief hebt als jezelf, dan ben je niet in het licht. God toest ons wat betreft die goede werken, waar heel de wet in wordt vervuld, in wordt samengevat. Heeft u naaste lief als uzelf, die toetsie in de praktijk in ons leven, in hoeverre wij onze naaste lief hebben en in hoeverre wij onze broeder lief hebben. Nog meer uitspraken van Johannes. 1 Johannes 3, vers 14. 1 Johannes 3, vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Ja, vers 14 zegt niet dat het bezit van nieuw leven wordt gemanifesteerd door onze liefde tot God. Maar, wat hier staat, wij weten dat wij overgaan zijn gegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Het accent wordt niet gelegd op onze liefde tot God, maar weer, hoe kunnen we ontdekken in ons leven dat wij overgaan zijn uit de dood in het leven? Niet omdat wij God lief hebben, nee, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, die broeders niet lief heeft, die blijft in de dood. Diezelfde test zien we ook in vers 17 van het hoofdstuk. Vers 17. Wie nu in de wereld een bestaan heeft. En dat is dan een goed bestaan. Hè? Je hebt een goed bestaan opgebouwd. Je hebt een goede baan enzovoort. Je hebt een goed inkomen. Wie nu in de wereld een bestaan heeft. En zijn broeder gebrek ziet lijden. Maar zijn binnenste voor hem toesluit. Hoe blijft de liefde Gods in hem? Ja, Gods liefde, de liefde die jij dan tot God hebt, die is er niet. Dat blijkt uit de praktijk, want je sluit je binnenste voor die broeder uit. Je ziet dat die gebrek leidt en je doet niks. Je houdt je hand op de knip. In hoofdstuk 4 komt Johannes dan in zijn reden daarover tot een climax. In hoofdstuk 4 vers 20... Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want hij is een broeder die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem, wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Ja. Er is hier geen enkele gedachte in deze gedeelte, in deze teksten, dat de liefde tot onze naaste en tot onze broeder en zuster komt voor de liefde die wij zouden hebben tot God. Want in hoofdstuk 5 vers 2 staat duidelijk, hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Daaronder onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer we God lief hebben. Dus we hebben wel God eerst lief en daarna vult ons hart ons met de liefde Gods en daarna hebben we de kinderen Gods lief. Maar zonder de liefde tot de broeders en zusters in de praktijk van ons leven, zonder dat die goede werken zich daarin uiten, is ons geloof dood. Eigenlijk helemaal wat Johannes hier behandelt in zijn eerste Johannesbrief, dat vinden wij voor kort ook nog terug in Marcus. En ook dat gedeelte wil ik met u lezen, Marcus. Want daar wordt het toch wel heel erg aangescherpt door de Heer Jezus in Marcus 7 vers 10. En dan wordt het heel erg praktisch. Vers 10 van Marcus 7. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt zal de dood sterven. Maar gij zegt, indien een mens tot zijn vader of moeder zegt, het is korban, dat is offergave. Al wat gij van hem had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. Nou, wat deden ze? Het was in feite zo, er bestond geen AOW onder het volk Israël. Maar dat was daar gewoon dat de zoon, als zijn ouders gepensioneerd waren, voor vader en moeder opbracht. Maar wat hadden de fariseeën nou bedacht? Als je nou dat geld wat je eigenlijk zou besteden voor het onderhouden van je vader en je moeder wekelijks en maandelijks, dat je dat geld, dat bedrag als het ware overmaakt en voor ze zorgt. Als je dat dan aan ons geeft, dan zeg je ja, dat is een offergave, dat is korban. Ja, en dat ontslaat je dan eigenlijk van wat de wet van Mozes zegt, dat je voor je ouders moet zorgen op een oude dag. En lopen die ouders, pa en ma, lopen de AOW'tje, de pensioentje mis van de zoon. En de hele, en alle fariseeën en schriftgeleerden zeggen, ja, maar dat mag. Want als je het aan ons geeft, dan is dat offergave, dan is het korban, dat is heilig, dat is goed. En dat is eigenlijk, dat dient dan een veel hoger doel dan het ondersteunen van pa en ma. Nou, Christus noemt dat hypocriet zijn. Verschrikkelijk hypocriet zijn. En ook wij moeten zelfs oppassen om niet hypocriet te zijn in ons leven. En hetzelfde te doen als deze fariseeën, hoe ze handelden in de maatschappij van Israël. Want wij hebben het vaak over het werk des Heren, hè? Over het werk des Heren in ons leven en in ons midden. Maar wat is nou dat werk des Heren dan? Wanneer zeg maar de collectebus er is voor de samenkomst en we stoppen daar aan het eind van de samenkomst in de collectebus, stoppen wij daar geld in, doen wij dan iets meer dan de mens in de wereld die bij de bioscoop een bioscoopkaartje koopt en daarvoor betaalt, of naar een concert gaat en daarvoor betaalt, of naar de videotheek gaat en daar een videootje haalt? Is dat wat anders? Is dat iets meer? Of we zijn geabonneerd op een christelijk blad. Maakt niet uit wat voor christelijk blad. En we betalen daaraan onze contributie. Ons abonnementsgeld. Doen we wat anders dan iemand die geabonneerd is op de Libelle? Iemand in de wereld? Dat is toch precies hetzelfde? We moeten niet denken dat we daarmee het werk des Heren steunen. Je betaalt alleen maar je contributie. Je komt alleen maar in een samenkomst. En net als iemand die naar de bioscoop gaat en daarvoor betaalt. En naar iets luistert en naar iets hoort. Doe je toch hetzelfde? Denk niet dat dat op zich dan goede werken zijn. Pas op dat gevaar van hypocrisie die je hier heel verkapt onder Israël vond, onder de fariseeën, hoe ze erover praten, hoe dat we niet dezelfde manier praten over het werk des Heren in onze dagen. En dat we net zo hypocriet zijn. En pas op, want als we niet oppassen, als we onverschillig zijn in ons leven, kunnen we hetzelfde meemaken als de Hebreeën, dat we niet ver zijn van vervloeking dat uitloopt op verbranding. Niet ver zijn van die disqualificatie. En of je nou spreekt van de kansel, of niet spreekt van de kansel, zegt Paulus, dat doet niet zoveel ter zake. Het geldt net zo goed voor u als voor mij. Het geldt voor ons allemaal. Terugkeren naar Hebreeën 6. We staan dus in vers 10. We zijn overtuigd van betere dingen die uw verlossing volgen. En wat zijn die betere dingen? Nou, dat zijn goede werken, dat zijn die diensten. Want God is niet onrechtvaardig dat hij 1. Uw werk zou vergeten. En 2. De liefde die gij voor zijn naam getoond hebt. En we hebben gezien hoe werk en liefde aan elkaar verbonden zijn. Door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Ja, het is 1 ding om die goede werken door de liefde gedrongen, dat je die doet. Die goede werken die God voorbereid heeft, dat je daarin wandelt. En dat je daarbij nadenkt dat zich dus richt op de naaste, dat het zich richt dus op het liefhebben van je broeders en zusters, dat je daarvoor interesseert, dat je daarmee betrokken bent, maar het is dus nog wat meer om dat niet alleen te doen, maar ook nog te blijven doen. De diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Het zijn niet alleen dingen die je hebt gedaan, maar het zijn dingen die je nog bewijst, nog waarmee je voortgaat om dat te bewijzen. En dat is niet zo makkelijk. om het te blijven doen. Dan moet je geduld voor oefenen. Dan moet je door geloof en geduld die vrijmoedigheid innemen, zodat je daarin in voorwaarts blijft gaan. En we zien dus dat als je naar de Hebreeën kijkt, hoe die goede werken en hoe die liefde die op de medebroeder en zuster gericht waren. En het was liefde voor zijn naam, liefde voor de naam van Christus. Hoe zich dat uitte, dan was dat niet alleen maar bij elkaar gezellig op visite gaan, is een keertje. En samen een lekker babbeltje erover hebben. Of een extra gift te geven uit je portemonnee. Nee, wat hield dat dan in? Hebreeën, dan gaan we naar dat parallelgedeelte toe in Hebreeën 10, waar we al best hebben stilgestaan, wat zo parallel loopt met Hebreeën 6. Vers 32. Herinnert u de dagen van weleer toen gij na verlichte zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt? Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Dat houdt dus in dat je niet alleen bij elkaar maar leuk op visite gaat. Nee, dat je echt in je broederliefde en je zusterliefde die je openbaart, dat je betrokken bent met het leven van de ander en dat je met de ander ook daadwerkelijk meeleidt. Het kost ook wat van jezelf. Dat is wat de Heer in ons leven als ware zoekt. Niet zozeer dat we maar die portemonnee, dat mag ook wel, maar dat we dat portemonnee opentrekken en dat we dan geven en het is daarmee klaar. Nee, dat je echt betrokken bent met de ander. Dat je uit de liefde van Christus je dwingt om echt de ander op te zoeken en daar mee te leiden. Of het nou gevangenschap is, zoals hier. En zelf een schouwspel van smaad en verdrukking te worden. En dat je je eigen bezit kwijtraakt enzovoort. En dat je de smaad van Christus draagt, dat hield het voor hun allemaal in. Dat is het voortvaren naar de volmaaktheid. Dat is geloof oefenen en geduld oefenen. En liefde bewijzen en blijven bewijzen. Zoals hier in Hebreeën 11 de geloofshelden ons voorbij komen. Zoals een Caleb en een Jozua. Ondanks dat de andere gelovigen de visie niet hebben over dat Kanaan en het afwijzen, toch in het geloof pal blijven staan en het woord des Heren blijven verkondigen. En tot geloof blijven oproepen, ook al is er ongeloof om je heen. Ook al word je daardoor een schouwspel van smaad. En pruimt je niet. Toch het woord der waarheid recht blijven snijden ondanks alles. En dat valt niet mee. En dat viel voor een Caleb en een Jozua ook niet mee. Dat viel voor Christus ook niet mee. Hij ging bij die fariseeën. Hij ging daar tegenin. Hij zegt, het is wel mooi dat jullie zeggen dat is korban en dat is een offergave. Maar jullie zijn hypocriet. Hij stelde de zaak. Hij stelde de geestelijke misstanden stelde hij aan de kaak. Hij begon zijn openbare dienst. Hoe? Ja, wel met een zweep. En hij ging dwars in de tempel, ging hij tussen de handelaren door. En hij veegde heel die tempel schoon. Dat deed hij op de eerste dag van zijn dienst in zijn openbaar optreden, heel aan het begin van het evangelie. En het wonderlijke is, helemaal aan het einde van het evangelie vind je het nog een keer. Het valt wel niet zo op in het evangelie, maar zo is het wel. Een van de laatste keren dat hij openbaar optreedt, voordat hij met zijn discipelen het avondmaal gaat vieren, naar die opperzaal gaat, zie je nog de laatste keer dat hij in de tempel weer die tempel met een zweep schoonveegt. En hij stond ervoor. En daar kijkt God naar. Dat de liefde van Christus je dwingt om te staan in het geloof. Dat zijn de goede werken die hij daarnaar zoekt. Dat zijn die overwinnaars. Ja, dan word je niet traag. Vers 11. Maar is onze begeerte dat ieder uur dezelfde ijver blijven betonen. Steeds ijverig blijven. Tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt. Traag wordt van dat horen, weet je wel. Hoofdstuk 5, vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag zijt geworden in het horen. Nou, je moet niet traag worden in het horen. En onverschillig worden zoals Esau. Dan breng je distel en doornen voort. Nee, het gaat erom dat je niet traag wordt, maar dat je actief bent en dezelfde ijver blijven betonen. De diensten die je bewezen hebt en nog bewijst. Tot het einde toe. En dat je navolgers mocht zijn. Imitators mocht zijn in het grondtekst. Van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want daar gaat het om. Het gaat over het behalen van die prijs. Het gaan van die race. Het beërven van de belofte. En dan moet je diezelfde ijver voor blijven tonen. Om die race af te leggen. Om glorieus de overwinning te behalen. En dat is de begeerte van Paulus. Ten aanzien van deze Korintiërs. En daarom schrijf je dit gedeelte. De volgende keer gaan wij hiermee verder. Maar ik hoop dat u begrepen hebt. Wat het eigenlijk zeggen wil. Die goede werken. Waarvan God wil dat wij daarin zullen wandelen. En hoe belangrijk ze zijn. Dat die werken volgen op onze verlossing. Volgen op ons geloof. Anders is ons geloof dood. We gaan met elkaar eerst danken en dan zingen we nog een lied.